Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag gaan we verder met Genesis 33. Een geschiedenis die zich lang geleden afspeelde, maar eigenlijk nog heel actueel is. Hoeveel mensen leven vandaag de dag niet in onmin met een van hun broers of zussen? In Genesis 33 gaat het over twee broers die elkaar al jarenlang niet meer hebben gezien en in onmin met elkaar leven. Ze verzoenen zich met elkaar. Voordat we naar de ontmoeting van Jacob en Esau gaan, vat ik nog even kort voor u samen waar het de vorige keer over ging. Jacob is onderweg naar zijn familie en naar het beloofde land, naar de plaats waar God hem wil hebben. God heeft hem gezegd dat het tijd is om terug te gaan en belooft dat hij zelf meegaat. Dat klinkt alsof er niets kan gebeuren, maar de reis was niet zo gemakkelijk. De vorige keer zagen we ook dat Jacob bericht kreeg dat Esau hem met een leger van 400 man tegemoet kwam. Jacob schrok daarvan en verwachtte grote problemen. Hij nam maatregelen en vervolgens ging hij naar God. Jacob doet wat hij kan, maar weet dat hij afhankelijk is van God en niet van zijn eigen kracht of zijn eigen verstand. God heeft hem en zijn kinderen uitverkoren om een bijzonder volk op deze wereld te zetten en te zijn. God is dan ook degene van wie hij hulp kan verwachten. Jacob gaat in gebed, en in dat gebed erkent hij Gods goedheid, hoewel hij het niet verdiende. Hij herinnert God aan zijn belofte om voor hem te zorgen en bepleit zijn zaak indringend voor de Allerhoogste. Jacob geeft ook eerlijk toe dat hij bang is. Bang dat Esau zijn vrouwen en kinderen zal doden, bang ook voor zijn eigen leven. Maar tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat God zijn belofte om hem tot een groot volk te maken zal houden. Dat is geloof, dat je boven de omstandigheden uit kunt vertrouwen op God. Het wordt een bijzondere nacht. Na zijn gebed gaat Jacob hard aan het werk om een geschenk voor Esau klaar te maken. Hij stuurt alvast dienaren met vee vooruit, en midden in de nacht brengt hij zijn gezin over het riviertje de Jabok. Hij gaat alleen terug. In die stilte, 's nachts, alleen ontmoet hij God.
In het vorige hoofdstuk zagen we het hoogtepunt in het leven van Jacob, zijn ontmoeting met God. In die nacht worstelde iemand met hem. Jacob was er niet op uit om, na alles dat er was gebeurd, een gevecht aan te gaan. Hij had Laban achter zich en zijn broer Esau met 400 man voor zich. Jacob heeft genoeg aan zijn hoofd en is helemaal niet in een positie om het tegen nog meer personen op te nemen. Die ander nam het initiatief. Hij was de aanvaller. We hebben ook gezien wie die ander was. In Hosea 12 hebben we gelezen: Israël heeft mij omringd met leugens en mij bedrogen, maar Juda heeft nog een band met mij en blijft mij, de heilige, nog trouw. Israël hoedt de wind en jaagt de hele dag de droge oostenwind na. Om hulp te krijgen, geeft zij geschenken aan Assyrië en Egypte, maar in ruil daarvoor ontvangt ze alleen maar waardeloze beloften. Maar de Heere gaat ook tegen Juda een proces beginnen. Jacob zal eveneens een terechte straf krijgen voor zijn wandaden. Bij zijn geboorte vocht hij met zijn broer, en als volwassene streed hij tegen God. Ja, hij worstelde met de engel en won. Onder tranen smeekte hij hem om zijn zegen. Daar in Bethel heeft hij God ontmoet, en God sprak met hem. De Heere, de God van de hemelse legers, die Heere heet, sprak met hem. Jacob worstelde met God, met de engel des Heeren, niemand anders dan Jezus Christus voor zijn menswording. Jacob weerstond hem, totdat de aanraking van God hem kreupel maakte. Toen Jacob eindelijk merkte wie hij was, bleef Jacob hem vasthouden, totdat hij hem zegende. Vanaf dat moment zien we verandering in het leven van Jacob. Als we zijn leven verder volgen, in Genesis 33, dan zullen we merken dat we met een nieuwe Jacob te maken hebben. Genesis 33, vers 1. Toen zag Jacob in de verte Esau met 400 man aankomen. Tot op dit moment heeft Jacob geen bericht gekregen of de 5 kudden, die hij als geschenk vooruit had gestuurd, ook werkelijk aanvaard zijn. Jacob plaatst nu zijn kinderen onder de hoede van hun moeders, waarbij de kinderen van de slavinnen 1 groep vormen. Genesis 33, vers 2 en 3. Hij zette zijn gezin in een rij met zijn 2 bijvrouwen en hun kinderen voorop. Daarachter Lea met haar kinderen en helemaal achteraan Rachel met Jozef. Jacob liep naar voren tot hij bij zijn broer kwam en boog 7 keer diep voor hem. In rangorde komt de voorliefde voor Rachel en haar zoon duidelijk tot uiting. Dat Jacob Jozef helemaal achteraan plaatst, geeft al aan dat hij nu al bezig is hem voor te trekken. Jacob weet nog steeds niet of Esau als vriend of als vijand komt. Jacob gaat nu zelf vooraan, terwijl hij in het vorige hoofdstuk, Genesis 32 vers 19, achteraan bleef. Is dat een teken van zijn innerlijke verandering? Valt Esau hem aan, dan hebben de vrouwen en kinderen nog een kans om te vluchten. Door 7 maal te buigen, bewijst hij zijn broer koninklijke eer. Een gegeven dat ook bij archeologische vondsten naar boven is gekomen. Een hoger geplaatste wacht tot de lagere bij hem is. Maar Esau rent naar Jacob toe en slaat zijn armen om hem heen. Hij laat zijn hoofd op zijn schouder rusten en kust hem. Vervolgens huilen beiden vanwege het weerzien. Genesis 33, vers 4. Maar Esau rende op hem af en omarmde hem. Ze kusten elkaar op de wangen en huilden. Er is geen spoor meer van de vroegere bitterheid. Van 2 kanten komt het tot een onderlinge verzoening. 2 broers, tweelingen, hebben elkaar teruggevonden. Ze laten het verleden rusten. Het ziet er naar uit dat de Heere God het hart van Esau heeft aangeraakt. Immers, Esau had gezworen Jacob te zullen doden. Na de emotionele begroeting komen de vragen. Genesis 33, vers 5 tot en met 7. Esau wees op de vrouwen en kinderen en vroeg, wie zijn dat, die je daarbij hebt? Dat zijn de kinderen die God mij geschonken heeft, antwoordde Jacob. Zijn bijvrouwen en hun kinderen kwamen naar voren en bogen diep voor Esau. Daarna deden Lea en haar kinderen hetzelfde, evenals Rachel en Jozef. Jacob stelt zijn gezin voor aan zijn broer Esau. In woord en daad probeert Jacob zijn vroegere houding recht te zetten. En wat waren dat voor dieren die ik tegenkwam? Vroeg Esau. Jacob antwoordde, dat waren geschenken voor jou om je gunstig te stemmen. Genesis 33 vers 8. In de tweede vraag stelt Esau de geschenken aan de orde. Hij heeft ze gezien, maar niet aanvaard. Jacob antwoordt dat ze bedoeld zijn om gunstig te stemmen, om genade van Esau te ontvangen. Mogelijk heeft Jacob een ogenblik gedacht dat zijn strategie tegenover zijn broer heeft gewerkt. Maar de hele onderneming was niet nodig geweest. Luister maar wat Esau als antwoord geeft. Broer, ik heb al genoeg, lachte Esau. Hou jij je dieren maar. Genesis 33 vers 9. Esau zegt, ik heb al genoeg. Maar Jacob gaat verder. Genesis 33, vers 10 en 11. Nee, ik wil graag dat je die geschenken aanneemt, zei Jacob. Het is een hele opluchting voor mij dat je ons zo vriendelijk tegemoet komt. Dat ik jou in deze stemming mag ontmoeten, betekent voor mij evenveel als de vertroostende blik van God. neem mijn geschenken alstublieft aan, want God is erg goed voor mij geweest. Ik heb toch alles, was Jacob's antwoord. Daarna nam Esau dan toch de geschenken maar aan. Het is een situatie waarbij je bijna in de lach schiet. In de voorafgaande tijd probeerde elk, zowel Jacob als Esau, iets van die ander te verkrijgen. Het gold zeker voor Jacob. Nu zien we Jacob in een hele nieuwe rol. Hij dringt er bij Esau op aan zijn geschenk aan te nemen. Esau zegt dat hij genoeg heeft, maar Jacob staat erop dat hij het geschenk aanneemt. Zo kennen we Jacob niet. Er is werkelijk iets met Jacob gebeurd. Het doet me ook denken aan een andere man uit de Bijbel, Zacchaeus. Toen de Heer Jezus hem uit de boom naar beneden riep en samen met hem naar zijn huis ging, gebeurde er iets met Zacchaeus. Hij was niet meer dezelfde man die hij was voordat hij in de boom klom. Als inner van belastingen, in die tijd waren dat de tollenaars, zei Zacchaeus dat hij niet langer de mensen zou bestelen en aan hen die hij had afgezet alles viervoudig zou vergoeden. Wat was Zacchaeus veranderd? Het was duidelijk te zien welk huis de Heer Jezus had bezocht. Zo'n verandering heeft er ook bij Jacob plaatsgevonden. Je herkent hem bijna niet meer terug. Hij had het eerst geboorterecht ingeruild voor een bord eten. Nu is hij bereid om grote kudde vee aan zijn broer cadeau te geven. Jacob staat erop dat Esau het geschenk aanneemt. Uiteindelijk doet hij dat ook. In die tijd werd het weigeren van een geschenk, dat dringend aangeboden werd, als een belediging beschouwd. Daarom neemt Esau het cadeau aan. Genesis 33, vers 12. Nou, laten we dan maar gaan, zei Esau. Mijn mannen en ik zullen bij jullie blijven en jullie begeleiden. Esau wil Jacob begeleiden. Hij zegt, nu je naar het land teruggaat, wil ik graag voor je uitgaan, om je de weg te wijzen en je te beschermen. Maar Jacob wierp tegen, zoals je ziet, zijn sommige kinderen nog erg klein, en het vee heeft ook jongen. Als die te snel worden gedreven, dan zullen ze doodgaan. Genesis 33, vers 13. Jacob wil liever vrij man zijn dan voortdurend begeleid te worden door Esau. Daardoor zou hij in de macht van Esau blijven. Daarom zoekt Jacob naar argumenten om er onderuit te komen. Hij wijst op de jonge kinderen en het vee. Zij kunnen het tempo van de mannen van Esau niet bijhouden. Als ze één dag te veel opgejaagd worden, sterven ze. Immers, de goede herder draagt de lammeren in zijn armen, en de ooien zal hij voorzichtig leiden. Jesaja 40 vers 11. Daarom stelt Jacob voor dat Esau alvast voor hem uittrekt, zodat hij op zijn gemak kan volgen. Genesis 33, vers 14. Ga jij maar vast vooruit. Wij volgen wel in ons eigen tempo, en dan ontmoeten we elkaar in Seir. Jacob zegt tegen zijn broer Esau, ik moet in mijn eigen tempo reizen. Ga jij maar vooruit. Het is niet duidelijk wat Jacob bedoelt met de uitdrukking, dan ontmoeten wij elkaar in Seir. Is het een verkeerde geruststelling om Esau weg te krijgen? Want Jacob gaat niet naar Seir, maar naar Sukkot, waar hij en zijn gevolg zelfs hutten bouwen. Wil hij op de duur naar het beloofde land Canaan en niet naar het zuiden, naar Seir? Seir ligt ten zuidoosten van de Dode Zee en valt buiten het beloofde land Canaan. Genesis 33, vers 15 en 16. Goed, zei Esau, maar dan zal ik een aantal mannen bij je laten om je te helpen en de weg te wijzen. Nee, hield Jacob vol, wij komen er wel. Doe alsjeblieft wat ik heb voorgesteld. En Esau ging diezelfde dag nog terug naar Seir. Esau stelt nog voor enkele mannen ter begeleiding mee te laten trekken. Een vriendelijk gebaar. Maar er kan ook enig wantrouwen in doorklinken. Nee, hield Jacob vol, wij komen er wel. Doe alsjeblieft wat ik heb voorgesteld. Dan geeft Esau toe en gaat met zijn leger terug naar Seir. De wegen van Jacob en Esau gaan uit elkaar. Het land Seir wordt ook wel Edom genoemd. Na de dood van Isaac verhuisde Esau naar de berg Seir. Later geeft de Heere God Esau de berg in bezit, Deuteronomium 2 vers 5. De ontmoeting met Esau is voor Jacob alles meegevallen. Korte tijd daarvoor had hij met een achtervolgende schoonvader Laban te maken. En God greep in door middel van een droom, Genesis 31 vers 24. Bij Esau lezen we niet van zo'n ingrijpen, maar het feit dat Esau, die vroeger wrok koesterde en dan met 400 man op weg gaat, toch zijn broer Jacob zo vriendelijk begroet, heeft alles met Gods leiding te maken. Het gebed van Jacob in Genesis 32 vers 11 is verhoord. Genesis 33 vers 17. Jacob en zijn metgezellen reisden door tot Sukkot, sloegen daar hun kamp op en bouwden hutten voor de kudde. Daarom heet die plaats Sukkot, hutten. Laten we niet te snel aan deze tekst voorbij gaan. Het is goed om stil te staan bij wat hier gaat gebeuren. Er is een grote verandering over Jacob gekomen. Zijn plan om Esau gunstig te stemmen met een overvloed aan geschenken is op niets uitgelopen. Immers, God had niet alleen het hart van Laban erop voorbereid om Jacob geen kwaad te doen, God had ook het hart van Esau voorbereid om Jacob vriendelijk te ontvangen. Het is nu weer goed met zijn schoonvader, maar ook met zijn broer Esau. Esau wilde het geschenk van Jacob niet hebben, omdat hij zelf genoeg bezittingen heeft. Als Jacob aandringt, neemt hij het geschenk uit hoffelijkheid aan. Beide broers lijken eerlijk en oprecht te zijn in hun verzoening. Er is ook geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Aangezien Esau een rijk man is en hij toch al geen bijzondere waarde hechtte aan zijn eerstgeboorterecht, is er geen enkele reden meer om zich niet met zijn tweelingbroer te verzoenen. We kunnen bijna zeggen, nu gaat de zon schijnen over Jacobs leven. Laban is tot bedaren gebracht en met Esau is alles verzoend. De Heere God heeft Jacob in de vrede en de rust gebracht. Het is alles Gods werk en leiding. Als Jacob het van eigen inzichten en slimmigheden had moeten hebben, zou hij gigantisch zijn vastgelopen. Mogelijk was hij dan op een gewelddadige manier aan zijn eind gekomen. Het duurt niet lang meer, dan zal Jacob terugkijken op zijn leven. Als hij dat doet, zal hij de hand van de Heere God in zijn leven zien. Jacob zal alle eer aan God geven, maar de gevolgen van het kwaad dat hij heeft gezaaid, is nog niet tot volle wasdom gekomen. Er staan Jacob nog meer problemen te wachten. Esau rijdt weg naar Seir. We zien hem pas terug bij de begrafenis van zijn vader Isaac in Genesis 35. Na het vertrek van Esau gaat Jacob naar het westen, in de richting van de Jordaan. Jacob en zijn metgezellen reisden door tot Sukkot, sloegen daar hun kamp op en bouwden hutten voor de kudde. Daarom heet die plaats Sukkot, hutten. Het is onduidelijk waarom Jacob geruime tijd in Sukkot wilde wonen, voordat hij verder trekt naar het beloofde land. Een mogelijk antwoord is dat Jacob het verstandiger vindt om aan de andere kant van de Jordaan te wonen, zodat de rivier tussen Esau en zijn gezin ligt. Vermoedelijk heeft Jacob geruime tijd in Sukkot gewoond, zodat zijn kinderen de leeftijd konden krijgen die in Genesis 34 wordt verondersteld. Bij het vertrek van Laban waren Jacobs kinderen hooguit 13 jaar. Uit de bouw van de hutten blijkt dat de aartsvaders geen nomaden waren. Jacob trekt verder en komt in Sichem. Genesis 33, vers 18 en 19. Daarna kwamen ze veilig aan in Sichem in Canaan en sloegen hun kamp op buiten de stad. Jacob kocht het stuk land waarop hij zijn tent had opgezet voor 100 zilverstukken van de familie van Chamor, de vader van Sichem. Uiteindelijk bereikt Jacob het land Canaan. Hij koopt er land en bouwt er een altaar. We hebben gelezen, daarna kwamen zij veilig aan in Sichem. Andere vertalingen hebben, toen kwam Jacob behouden in vrede bij de stad Sichem. Het is ook mogelijk te vertalen, toen kwam Jacob bij Salem, de stad van Sichem. Bij zijn komst te Sichem is Jacob weer in het beloofde land terug. Vandaar dat samenvattend nog eens gezegd wordt, dat hij van Paddan Aram is gekomen. Daarmee zijn begin en eindpunt van de reis aangeduid. Ten oosten van de stad Sichem strekt zich een wijde vlakte uit, waar de veeherders verblijf kunnen houden. Jacob koopt voor 100 geldstukken een stuk land. Het is niet bekend hoeveel de geldstukken of de zilverstukken waard zijn. Uit Job 42 vers 11 valt op te maken dat het kostbare geldstukken zijn. Aan Job wordt 1 geldstuk en een gouden ring gegeven. Net als in Genesis 23 met Abraham bij Hebron over het graf van Sara, moet de gemeenschap toestemming geven. Ook als 1 lid van de gemeenschap een deel van zijn bezit aan een vreemdeling verkoopt. Sichem en de andere zonen van Chamor gaan akkoord met de verkoop. Genesis 33 vers 20. Hij bouwde daar een altaar en noemde het, de God van Israël is God. Op eigen grond kan men een altaar oprichten. Jacob volgt hierin zijn grootvader Abraham na en zijn vader Isaac. Het altaar krijgt een naam die een belijdenis is. De God van Israël is God. Letterlijk staat er in de grondtekst, de God van Israël is El. El is bij de Canaanieten de hoogste God. In de godsdienstige opvattingen van die tijd moeten nog genoeg waarheidselementen te vinden zijn van de vroegere openbaring aan Noach. Daardoor kan deze gelijkstelling worden gemaakt. De Canaanitische godsdienstige voorstellingen in de tijd van de aartsvaders zijn, mede dankzij de teksten uit het iets noordelijker liggende Ugarit, redelijk bekend. Zoals ik al eerder vertelde, is de oppergod bij de Canaanieten El. Hij wordt omschreven als de schepper, de belangrijkste in de vergadering van de goden. Hij is de koning en rechter en de vader van jaren. Later wordt hij verdrongen door Baal, de god van de Amoritische immigranten. In de Ugaritische teksten is El een passieve scheppergod geworden, terwijl Baal de actieve god is. Het geeft aan dat in de loop van de tijd El naar de achtergrond is gedrongen en Baal in de religie van de Canaanieten de belangrijkste wordt. In het gebied waar de aartsvaders rondtrekken is El de belangrijkste godheid, terwijl Baal nog geen enkele rol speelt. Dit wordt mede bevestigd door de afwezigheid van Baal in het Bijbelboek Genesis. Bij de Canaanieten bevindt zich naast El Asherah. Asherah is de echtgenote van El. Onder hen staan verschillende andere goden. Jacob bouwde daar een altaar en noemde het, de God van Israël is God. Jacob getuigt, de enige God van Israël is de eigenlijke El. We hebben al eerder gezien dat El bij de Canaanieten de hoogste God is. In de godsdienstige opvattingen van die tijd zijn nog genoeg waarheidselementen te vinden van de vroegere openbaring aan Noach. Daardoor kan deze gelijkstelling worden gemaakt en zijn er aanwijzingen voor gelijkschakeling met de God van Abraham. Melchizedek sprak over God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En Abraham zei tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij de God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Daarnaast wordt de naam El elders in het Oude Testament voor de God van Israël gebruikt. Zelfs wanneer er sprake is van verbastering in religie, dan kan er toch nog oog zijn voor de gemeenschappelijke aspecten, waardoor de aartsvaders met anderen konden communiceren. Ten slotte bestaat er nog een ander opmerkelijk aspect, dat opvalt bij de namen van God die beginnen met El. Ze worden allemaal gebruikt in combinatie met een woord, dat de alles overstijgende grootheid van God omschrijft. Een paar voorbeelden. El Roi geeft aan dat de Heer ieder mens aanziet, ook de Egyptische slavin Hagar. In de naam El Olam wordt de Heere aangeduid als degene die de tijden omspant. En in de naam El Shaddai wordt de immense macht van de Heere omschreven. Wij geven dat weer met God Almachtig. De naam El Bethel is verbonden met een locatie, met Bethel, de plaats waar de Heere zich op een bijzondere wijze aan Jacob heeft geopenbaard. En Jacob getuigt in Sichem: de enige God van Israël is de eigenlijke El. Het duidt op een echte groei in de geestelijke dingen. Bij een man die nog maar net leert om te wandelen in geloof en te vertrouwen op de Heere zijn God. Jacob bouwt in Sichem een altaar voor de Heere. Daarmee lijkt een voorlopig eindpunt te zijn bereikt van zijn omzwervingen. Maar in het volgende hoofdstuk, Genesis 34, komt een nieuwe crisis. Dit keer veroorzaakt door Jacobs kinderen. Ik hoop dat u of jij er dan ook weer bij bent.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.